Welkom bij Voetbal is Live.
Een podcast van teamplayers, geproduceerd door FC Afkikken.
Mijn naam is Sim de Jong.
Ik ben Diana Kuip.
En ik ben Daily Blind.
Bij Zlatan moet je soms dingen omkeren. In plaats van dat jij zegt hoe het moet, kan je aan hem vragen hoe hij denkt dat het moet. Echt een levensles ook eigenlijk, hè? Dat je nog breder in je empathie bent en dat je probeert om op die manier iemand verantwoordelijkheid te geven.
Welkom bij aflevering 6 en we hebben vandaag David Endt te gast. Hij was vroeger altijd onze teammanager en heeft veel langer nog dan wij bij Ajax gezeten. Maar kan vooral hele mooie verhalen vertellen over voetbal en de liefde daaromheen ook. Dus bij Voetbals Live dachten we, laten we hem eens een keer aan het woord laten. En welkom David.
Dankjewel, leuk om er te zijn. En ik moet bekennen dat ik jullie programma nog niet heb geluisterd of iets heb gezien. Dus het is allemaal heel kakelvers voor mij en dat is altijd mooi onbevangen.
Ja, onbevangen, blanco erin. Ja, we zitten bij Siem aan tafel, dus wij drie zien elkaar en Daily is via de laptop. Voor degenen die jou niet kennen, wil ik je toch een beetje extra introduceren. Zoals Siem net zei, je bent dus de voormalig teammanager van deze mannen en van Ajax. Maar je bent ook schrijver, journalist en commentator. Je bent ook oud-speler van Ajax, dat weten heel veel mensen niet. Van de A-selectie van Ajax in 1974, maar je hebt alleen vriendschappelijk gespeeld. Daar gaan we het straks ook even over hebben. Je was van 1989 tot 2013 werkzaam bij Ajax en vanaf 1997 als teammanager. En straks dus meer over die rol. Je bent ook liefhebber van Italië en van Italiaans voetbal en liefhebber is een understatement. En tegenwoordig ook te horen als commentator bij ESPN. Vaak bij die verhitte Zuid-Amerikaanse clashes, waaronder de finale van de Copa Libertadores. En vanavond ben je dus hier te horen bij Voetbal is Live, ook namens mij. Welkom.
Dankjewel. Het klopt allemaal.
Oh, dat is altijd fijn.
David, ja, Daily?
Nee, ik wilde vragen, iets vergeten misschien nog, David? Was
dat langer, ik heb zoveel gedaan. Begeleid sommige dingen, weet je, die kunnen daglicht niet velen, dus zullen we onbesproken laten.
Nou, ik wil dan graag ook nog even een brief voorlezen als actualiteit of actueel dingetje. Een brief van Ria. Hoi Daily, Siem en Diana. Nou, eerst complimentje. Ik vind het heerlijk om naar jullie podcast te luisteren. Ik heb een vraagje voor de mannen. Ik ben Ajax supporter met een seizoenkaart. Ieder jaar is er dus wel één speler, altijd ook nog een echte Ajaxiet, die bij een gedeelte van de supporters de pineut is. Joël was dat, Daily was het en nu is het Taylor. Dat ze uitgefloten worden door een deel van het eigen publiek. Persoonlijk vind ik het verschrikkelijk en onbegrijpelijk. Ook al speelt de desbetreffende speler een geweldige wedstrijd, die mening verandert niet meer. Hoe ga je daarmee om, zoals nu bij Taylor, een jochie van 21 jaar nog maar? Groetjes, Ria.
Ja, we hebben het natuurlijk wel eens over gehad met Daily in het begin.
Ja, Daily, wil jij daar iets over zeggen?
Ja, als jonge jongen komt er natuurlijk sowieso ontzettend veel op je af als je een speler van Ajax 1 bent en als je wekelijk speelt. En ja, als je dan de eigen supporters negatief je benaderen door middel van een fluitconcert, dan doet dat pijn. En ja, dat heeft dan zeker wel impact op een jonge jongen. En ja, dat gaat soms wel in het hoofd zitten. En daar zijn inderdaad, zoals zij ook zegt, vaak meerdere goede wedstrijden of een lange reeks van goede wedstrijden voor nodig om die mening dan te veranderen van de publieke opinie.
Ja.
En dat is moeilijk. En ik vind het ook iets wat ik moeilijk kan begrijpen als fans van een eigen club een eigen speler uitfluiten. Oh. Of het nou een speler uit eigen jeugd is of of überhaupt een speler van je eigen club.
Ja, want het zal nooit iets positiefs teweeg brengen, toch? Denk jij?
Nee, want dat is een beetje, als ik het zo vraag, dan is het dat je denkt van het heeft altijd een negatieve impact op de speler. En eigenlijk zelfs wel op het hele team, want iedereen is daarmee bezig. Dus het is, je ziet het ook wel eens op andere plekken. En het blijft gewoon heel bijzonder, want uiteindelijk, al zou je er niet helemaal mee eens zijn dat de speler speelt, het heeft nog steeds veel meer zin voor het team om ze toe te juichen. En want we weten echt dat het zeg maar impact heeft, zowel positieve kant op als negatieve kant op.
Ja, ik heb er trouwens wel vaak aan gedacht, Daily, dat het zo fijn is dat jij nu bij Girona zit. Want nu het zo slecht gaat bij Ajax, ik weet zeker dat jij de pineut was geweest, dat ze jou dan weer de schuld hadden gegeven. Dus nu kan ze iemand anders Maar David, hoe pakte jij dat aan als je merkte dat een van jouw jongens werd uitgefloten?
Nou, weet je, laat ik vooropstellen dat het een verschrikking is als zoiets gebeurt. Deli zegt het nog in milde termen, maar ik was echt, ik kon daar woedend om worden.
Ja.
Helemaal omdat Deli had het helemaal niet alleen met mogelijk minder spel te maken. Dat was helemaal niet zo. Het had meer met de politiek die op dat moment te maken. Er was van alles aan de hand bij Ajax en daar werd hij dus indirect gekoppeld aan zijn vader die in het hele merkwaardige spel wat er toen op de wagen was. Dat noemden ze fluwele revolutie, maar het was eigenlijk een mijnenveld. Ja, dat was een soort, hij was een soort bliksemafleider op dat gebied. Het was zo ongelooflijk oneerlijk. Weet je, zeker hij was nog een jonge gast. Dan ben je kwetsbaar. Dan heb je juist meer steun nodig. En dan kan ik me zo goed voorstellen, kon ik me ook wel voorstellen toen natuurlijk, hoe moeilijk dat is om dat een plek te geven. Om het eigenlijk te snappen. Waarom? Hoezo? Ja. Speelde hij nou het raken van wedstrijden 4-5 keer achter elkaar. Ja, dan weet je, dan gaan die vingers naar de mond en dan wordt er gefloten. Ja. Maar dit had niets daarmee te maken. Het was gewoon een heel oneerlijk sentiment wat naar voren kwam en waar Deli de dupe van werd.
Ja,
ja, wat doe je dan? Je probeert in elk geval ja, op een of andere manier een soort steun te zijn. Hè? En misschien een beetje over te hebben van het hoe en waarom. Hoe gebeurt het? Waarom is dit? Het heeft helemaal niks te maken, Deli, met hoe jij speelt of wie je bent. Het heeft te maken met een politiek statement van publiek.
Ja.
En dat maakt het misschien oneerlijker, maar je moet het wel een beetje kunnen snappen. Dus je probeert in elk geval die speler zoveel mogelijk in zijn comfortzone te houden. En ja, weet je, dat is jammer. Je kan eigenlijk niet veel meer aan doen.
Nee.
Je zou die gasten willen wurgen en zeggen, ja toch?
Ja.
En denken, wat zijn jullie voor supporters? Om een van
je kinderen van de club.
Ja, dat is natuurlijk een goede uitspraak. Kinderen van de club. Maar dat is met Deli helemaal zo. Die is van AFC gekomen. Die heb ik op zijn 9e ook zien spelen in dat shirt. En ik weet dat het een en al Ajax is. Mm-hmm. En die man wordt dan uitgefloten. Dat doe je met geen enkele speler, ben ik het ook eens. Maar zeker niet met hem. Dat vond ik echt verschrikkelijk, walgelijk dus.
Ja. Maar ja, de vraag moet dus zorgen dat het... Het heeft dus impact, dus ja, je hoopt dat het zo goed mogelijk gebeurt.
Ja.
Dat het uiteindelijk... Natuurlijk, als het de wedstrijd niet goed gaat, dan begrijp je ook wel eens dat er in de rust of na de tijd wordt gefloten.
Dat hoort ook bij het publiek.
Dat hoort er ook bij. Maar zo individueel soms dat...
Zonder enige andere reden.
Nou ja, dat gaat dus ook wel in de hoofd zitten bij andere spelers. Dus dat...
Ja, als je fan bent, moet je het gewoon niet doen. Want het werkt aangerecht voor je club. Ja, het is gewoon super dom.
Als het tegenstander het doet, heeft het nog een soort... kan je het nog een soort positief omzetten naar... Ja.
Dan kan je blij zijn. Dus ik ben gemotiveerd.
Ja. Ja. Maar goede vraag.
Had jij nog een actueel dingetje zien?
Ik heb eigenlijk... wel een mooi weekend voor de boeg.
Oh, vertel dus, eens. Wat heb je voor een leuk weekend voor de boeg?
Ja, via dat ik af en toe analist ben bij Viaplay, heb ik dit weekend twee Engelse wedstrijden in het vooruitzicht. Dus ik zit bij mijn oude club weer een keer bij Newcastle.
Ja.
Tegen Manchester United. En ik zit de dag daarna bij Manchester City tegen Tottenham Hotspur. Dus,
Oké, je bent je analist er al helemaal aan het ontvangen. Ook nog.
het is een mooi weekendje, mooie wedstrijden. En ik... mag daar voor werk naar kijken. Dus dat is zeker geen straf.
Nee. Nou, wat leuk voor je.
Dus komt dus een mooi voetbalweekend aan... voor degene die niks te doen hebben... of Engels voetbal willen kijken.
Ja, gaan kijken.
Min of meer, op het moment dat wij nu spreken... ietsje later gaat City ze ook spelen. Hè?
Ja,
moet je dan zo'n wedstrijd niet even zien?
Ja, ik moet wel zo even nog terugkijken. Goed. Ja, ik vind het dus ook nee, ik vind het ook niet erg, want ik kijk nu wel echt veel Engels voetbal en speel zelfs dat fantasy voetbal dat ik ook de spelers vanaf begin van het seizoen nog beter kan nu eigenlijk wel bijna alle opstellingen uit mijn hoofd en alle spelers ken ik wel weer en dus.
Dat is een game of zo.
Dat is een spel. Ja, dan moet je zelf je opstelling maken met een bepaald budget. En dan krijg je wat punten. Speel ik met vrienden. Dus dat is wel leuk. En zo leer je ook gewoon. Ga je veel meer verdiepen in de spelers eigenlijk. Maar kijk
jij dat ook daily?
Ik ken het spel, maar ik speel het nu niet.
Maar het geeft je echt wel een soort van inzicht in. Je moet toch wel kijken naar wie de spelers steeds. Maar ook in het weekend kijk ik nu wel meer Engels voetbal dan. dan dat ik deed. Ja, maar ik moet ook zeggen dat ik bewust wel heb gekozen om dit te doen, omdat ik het niet zo, omdat ik Engels voetbal ook wel echt leuk vind om te kijken.
Ja.
En daarnaast, ja, eigenlijk in Nederland nog wel Ajax en af en toe een keer naar Luc. Dus ja.
Oké, okay, nou, vind ik een goeie.
En jij?
Nou, ik had eigenlijk die, die brief.
Oké, okay, ja. David, jij nog iets afgelopen tijd in het voetbal?
Nou ja, jullie hebben me gevraagd om na te denken over zoiets. En nou, het heeft gekraakt, maar het was uiteindelijk niet zo moeilijk. En het gekke is, het heeft een beetje een link naar, naar waar we het net over met Daily hadden. Want ik heb Kenneth Taylor heb ik eindelijk bevrijd zien voetballen afgelopen weekend. Ik dacht, hij heeft zichzelf een beetje hervonden. Nu moeten we oppassen, want één zwaluw maakt nog geen lente. Zeker geen zomer. Maar het was wel fijn om hem te zien in de rol die hem het beste past.
Ja.
Dat heeft misschien ook te maken met waar de trainer hem neerzet en hoe hij wil dat hij speelt. Maar ik vond hem zeker de afgelopen ja, zeg maar maanden, kan je wel zeggen, vrij verkrampt voetballen. Hij miste de vrijheid van creativiteit, van doen. Alsof hij ook onder druk stond van ik moet iets laten zien, ik moet iets presteren. Je probeert het een beetje ja, psychologisch te analyseren. Hoe komt het dat een speler die latent veel talent heeft, hè, die geweldige mogelijkheden heeft, die dat ook heeft laten zien in de voorgaande tijd, dat die onderpresteert? En daarbij dus ook geconfronteerd wordt, en dan kom ik op het verhaal van Daly een beetje terug, met de reactie van het publiek.
Ja.
Hè, alsof die hem een soort zwart schaap vinden, niet oké. Okay. Hij kreeg heel veel kritiek en hij krijgt niet alleen kritiek van het publiek, en misschien is daar wel een correlatie tussen, maar er zijn ook heel veel analisten die meedogenloos omgaan met een jonge speler, hè, van ja, hoe oud is hij?
21.
Ja, en die is net in je team. Die komt ook uit je jeugdopleiding. Is ook zo'n kind uit de moederschoot. En die wordt dan meedogenloos aangepakt door mensen die onkwetsbaar zijn. Mm. Hè, voor een camera. En die verder eigenlijk helemaal geen enkele verantwoordelijkheid hebben.
Ja.
Dat hoeven ze ook niet te hebben. Maar ze kunnen wel zich enigszins inleven in een speler. Zeker als het ex-voetballers zijn. Mm. Dan denk ik, hoe kan je zo meedogenloos omgaan? Hè, terwijl je kan beter gaan kijken. Probeer te analyseren. Wat is de reden dat een speler met zoveel potentie
ja, want ik vind,
zo
onderproces. Ik vind dat ook wel terecht hoor. Want ik heb ook wel met vooraf ook gezegd toen ik bij Viaplay ging, dat ik sowieso niet Nederlands voetbal op dit moment wilde doen als analist. En ook wel bij Viaplay, ja, dat ik ook wel het vooral vanuit mijn eigen ervaring wil benaderen. En ja, ook wel kijk naar waarom iets gebeurt. En soms geef je ook wel eens aan, ja, je weet ook niet wat er in de kleedkamer besproken is.
Exact.
Dus, en dat zijn wel dingen die ik ook wel probeer mee te nemen in wat je bespreekt. En ja, dat is ook wel een leuke manier om er nu naar te kijken. En zeker omdat het Engels voetbal natuurlijk iets minder dichtbij is. Maar ja, ja ik probeer kijk, er wel ook bewust.
Je kan kritisch zijn, dat nee, is helemaal niet zo erg.
Maar dat maar deed je ook als speler in het team. En
ja,
alleen deed je dat ook op een bepaalde manier dat je ja, binnen het team. En nu vind ik dat op tv, ja, vind ik dat soms ook wel lastig. Zeker ook als er een kritische intentie is al van een bepaalde van bepaalde beelden of zo.
Ja.
Ja, dan heb ik wel vaak dat ik ook wel wil benadrukken van hoe goed die speler het daarvoor heeft gedaan of
ja,
hoe goed hij het en dat het nu even niet lukt. Ja, dat ligt aan bepaalde dingen waar we het net over hebben. En dan hoop je dat dat dan weer terugkomt bij zo'n speler.
Precies.
En dat hij wel weer gaat laten zien.
En het zoeken naar oorzaken is misschien wel interessanter dan alleen maar constateren ja, dat het slecht is.
Ja.
En denk
maar
je,
weet je wat het suffe is ook? Dat ik werk natuurlijk in de media. Ik weet dat heel veel regisseurs van programma's, die willen juist heel graag analisten die hele bouwde uitspraken doen. Dus van, ja, die gast is brandhout. Dan zitten ze echt zo in hun handen te wrijven in het kamertje. Dus juist degenen die dus dat doen, worden het vaakst gevraagd. Omdat
ja,
omdat de kijker dat lekker vindt.
En dat snap ik.
En
want
de schade
dat
is daardoor het groot. Ja, ja.
Dat is een soort marktwerking
ja,
die er plaatsvindt. Hè? Want het effectbejag is groot. Ja. Maar dan denk ik nog, weet je, als je een gerespecteerd voetballer bent geweest, als je nou ergens in de onderregio hebt gespeeld, dan vind ik het niet zo erg. Maar als je weet wat de spanningsvelden zijn, wat er allemaal bij komt kijken,
ja,
dan kan het heel interessant zijn om juist die nuances ook een beetje aan te geven. En je bent ook nog steeds, vind ik, collega.
Ja, ja, zeker. Want vind ik ook vanuit mijn... Ja, je bent er ook om het voetbal. Ik bedoel, de podcast is daar ook een soort van uit ontstaan. Ja, je bent er om het voetbal toch te promoten en te laten zien dat het mooi is en dat het leuk is om naar te kijken.
Ja.
Ja,
heb je al een keer een uitspraak gedaan tijdens een analyse waarvan je later dacht, oef, ik had eigenlijk toch genuanceerder willen zeggen? Dat je in de auto zit, dat je een beetje baalt?
Nee, ik heb soms meer dat ik denk van, oké, het ene wedstrijd bijvoorbeeld gebeurt er meer tactisch of dat je het echt meer kan analyseren. En sommige wedstrijden gebeurt er wat minder en dan moet je ook wel iets meer zoeken naar waar je over gaat praten. Maar dan kan je dat ook vaak wel gewoon eerlijk op die manier zeggen. Maar ik vind het leuke, ik had bijvoorbeeld in een van de eerste wedstrijden Brighton, vind ik een hele interessante ploeg tactisch, hoe zij dat allemaal oplossen en hoe zij spelen. Dus ja, dan zit je ook tijdens die wedstrijd eigenlijk naar allemaal dingen te kijken. Hoe het komt dat ze, dus speelden toen thuis tegen Newcastle, wonnen volgens mij 4-1. Hoe ze dan iemand zo vrij krijgen om te schieten. En dan ga je die beelden een beetje terugkijken met elkaar. Dus ik vind dat gedeelte vooral echt wel leuk om te doen. En ik ben minder bezig met dat het dan waarom een fout wordt gemaakt of iemand... Zelfs als er een fout wordt gemaakt, ja, op een gegeven moment scoorde Newcastle 4-1. En dat was bij een verdediger en die stapte misschien iets te snel in. Maar ja, die bal kwam via een gelukkige kluts uiteindelijk er langs voor de voeten. Ja, ik zei, ja, hij had misschien iets minder snel kunnen instappen. Maar ja, als dit zijn bedoeling was als spits...
Dat is wel erg kritisch.
Hè?
Ja, dat is wel erg kritisch.
Ja, dat was wel te kritisch, ja. Maar nee.
Moordenaar.
Maar dan omschrijf je wel van... Ja, maar die spits tikt hier de bal tegen de verdediger aan. Die komt weer tegen hem aan en krijgt hem mee. Ja, ik bedoel, als hij dat bedoeld had, dan was het heel knap geweest. Mm-hmm. Maar...
Ik denk vooral ook wat je zegt en ook wat David terecht zegt. Van zijn, ja, hoeveel praatprogramma's zijn er niet per week? Ja, over één weekend wat er gespeeld wordt. En daarbij zitten er aan elke tafel 4-5 analisten of journalisten. En die kunnen onverantwoord elke mening geven die ze willen. En dat wordt zo erg opgepakt ook door het publiek. Waar ook daardoor de mensen in het stadion weer extra kritisch kijken naar de speler die belicht wordt in elk programma.
Ja.
Het is niet alleen kritisch hoe ze kijken. Weet je, het is ook papegaaien vaak. Ja. Weet je, ja. Dan denken ze, dat is gezegd.
We hebben het er niet eens van tevoren over gehad. Ik wilde er nog op terugkomen eigenlijk. Want vorige week, twee weken geleden hadden we Jan Vertonghen te gast. En we hebben het niet eens eigenlijk bedacht om er wat over te zeggen. Maar ik was toen ook wel boos. Maar er waren een aantal artikelen verschenen dat Jan Vertonghen negatief was over de Belgische trainerscursus. Terwijl hij juist in de podcast heel positief was. En hij had één zin gezegd over een compleet andere cursus waarvan hij zei... Ik weet niet zo goed wat ik er nog aan heb. En toen zei ik, ja, voor mij is het makkelijker om die cursus, en dat was een UEFA-cursus, nu te implementeren. En toen werden die in een artikel door elkaar heen gehaald en werd er een artikel geschreven dat Jan negatief was over de trainerscursus van België. En dan kreeg hij dat uiteindelijk te horen. En dus dan komen de kopjes en artikelen op verschillende nieuwsites. Maar het is gewoon foutief, omdat er niet goed genoeg geluisterd wordt naar wat we zeggen in de podcast.
Ook omdat ze dat andere, het zinnige willen ze niet hebben.
Ik hoop dan niet dat iemand dit bewust zo uit twee verschillende dingen... Ik ga er dan nog vanuit dat het per ongeluk is.
Verwacht er niet te veel van, zien.
Nee, ja, maar zelfs als het per ongeluk is, vind ik het al bijzonder dat het gebeurt.
We hadden het er nog over hoe irritant dat soms was, dat dus in de pers je woorden werden verdraaid. Dat was een hele rare wending.
Laten we maar even over David gaan hebben.
Ja,
want genoeg kunnen wij iets minder, hoeven wij iets minder te vertellen. Dus, David, we hebben jou natuurlijk als teammanager leren kennen. We hebben nog veel meer gedaan voor Ajax. Maar we wilden eigenlijk wel eens een beetje terugblikken op die tijd en die rol. Ook hoe jij het zag en ziet en hoe de teammanagerrol überhaupt.
Ja, het is misschien leuk om iets te vertellen van hoe dat is tot stand is gekomen.
Ja.
Ja.
Ik was aanvankelijk... ik heb dus vanaf 71 tot 77 hebben Ajax gevoetbald. Dus dan weet je wel een beetje hoe dat spel in elkaar zit. Dan moet je wel heel erg dom zijn als je daar helemaal niets aan opsteekt. En het was in... 1979, dat ik bij Ajax zijdelings kwam werken via een ander bureau. En ik deed toen al de perszaken. Ik was de assistent van de toenmalige perschef. Nou, dat was een man die kreeg betaald via de overblijfselen van een flesje jonge jenever. Die mocht hij mee naar huis nemen.
Oh,
laat staan dat ik er iets voor kreeg.
Maar, was dat een vrijwilligersbaan?
Dat was een vrijwilligersbaan. En weet je, dan vonden we het druk wanneer er 25 mensen persen op de tribune zaten. Maar het was wel heel leerzaam. Je maakte het allemaal mee. Je zag ook hoe die getallen stegen en hoe steeds meer belangstelling erbij kwam. En die man die kwam te overlijden, toen werd ik persvoorlichter. Zomaar voor niets, ik heb er nooit iets voor geleerd. Maar ja, een beetje zinnig denken, hoop ik, helpt je dan wel.
Ja.
En de ervaringen die ik had. En ik had altijd heel veel belangstelling voor wat er in andere landen gebeurde. Dus ik keek in Scandinavië, in Engeland, in Italië natuurlijk, wat me goed was, hoe ze dat daar aanpakten. En ik probeerde dat een beetje, de goede dingen over te nemen. Nou, dat ging allemaal wel aardig. Totdat, we zijn alweer een paar jaar verder in 1991. Toen was ik dus al een gevestigde perschef. Niemand twijfelde eraan dat ik dat wel aardig kon. En toen nam Louis van Gaal het over bij Ajax. Want de beenhakker nam de trein naar Madrid. Mm. En toen stond Louis daarvoor. En die kwam eigenlijk een paar dagen daarna, na zijn aanstelling, naar me toe. En hij zegt, Davy, zegt hij. Ik heette toen nog Davy. Hij zei, Davy, kan ik jou vertrouwen? Ja, dan zeg je niet, nee, ik ben volkomen onbetrouwbaar, Louis. Doe het niet. Ik wist niet wat hij ging vragen. Dus zei, ja, ik wil jou dichter bij het team hebben, omdat ja, weet je, ik zie hoe je met spelers omgaat en dat je veel belangstelling hebt en dat je gepassioneerd bent met allerlei dingen. En ik wil iemand erbij hebben die ook zo'n rol kan spelen. Dat was eigenlijk de eerste stap naar teammanagement. Dat bestond nog helemaal niet. In Nederland had je een administrateur, dat was vroeger Gerard Holzheimer. En die deed de opstellingen, weet je, dat wisselde hij dan uit met de officials van de andere partij. En die nam een cadeau mee voor de tegenstander wanneer je wedstrijden uitspeelde. En dat was het wel zo'n beetje. Maar aldoende, want ik nam die rol wel vrij serieus, door goed te luisteren, weet je, ook een luisteren is vaak belangrijker dan praten, weet je. Dat je luistert en kijkt, en hoe zit het met een speler, met een voetballer. En dat wilde Louis dus ook. Hij zei, je moet geen handlanger van me zijn, maar wel een soort verlengstuk.
Ja.
Dus als jij spreekt met voetballers en je komt meer te weten, dan kan je zelf, en dan moet je zelf eigenlijk zeven, wat zinnig is om aan mij door te geven en wat niet. Best wel verantwoordelijke job in die. Dat is eigenlijk een van de basis elementen, vind ik, van teammanager zijn. Dat je te vertrouwen bent.
Ja.
Ja, en goed, Louis vroeg het van hem naar mij, maar het geldt ook naar spelers toe.
Ja.
En dan moet je ook zorgen dat je iedereen aandacht geeft. En in die tijd, ik heb het nu over die gouden jaren 90, had ik best wel wat vriendjes ook met die spelers.
Ja. Ja.
Ik kon heel goed met de papa Blind overweg. Ja, ik kom ook heel goed met Jari Liedman overweg. En dat zien mensen. En die merken dat. Maar je moet toch zorgen dat je geen voorkeuren hebt. Weet je? Dat je uiteindelijk wel de boel goed afweegt. En die rol die groeide en groeide. En toen Louis wegging, toen dacht ik, ja, goeie genade. Altijd die pers, weet je. Dat was ik een beetje moe van. Een soort vicieuze cirkel is dat. Je komt altijd weer dezelfde dingen tegen. Altijd andere belangen. En ik hou ervan, ik ben een teamspeler. Ook als voetballer was ik een echte teamspeler. Ik hou ervan om harmonie te scheppen. Om samen te winnen. En met de pers heb je altijd conflictjes. Want die hebben andere belangen. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar ik had er genoeg van. En toen dacht ik, weet je, die baan van teammanager, die moet ik eigenlijk onderbouwen. Dus toen ben ik naar Ajax toe gegaan. Ik heb een mooi verhaal gemaakt. En zeg, teammanagement moet eigenlijk gescheiden worden van persvoorlichting. Ja? Dus neem een andere persvoorlichter en neem een teammanager. Ja, vond een goed idee. Mooi opgesteld. Maar wie moet dan die teammanager worden? Ik zei. En zo is het officieel. Is het gebeurd bij het eerste jaar van Morten Olsen.
Oké.
Eigenlijk deed ik dat werk allemaal wel. Samen met met die persvoorlichting en dat geneuzel.
Ja.
En toen kon ik eigenlijk doen wat ik het allermooiste vond. Een deel uitmaken van van een team. En dan moet je dat team heel breed zien. De technische staf. Je had wel contact naar de buitenwereld binnen Ajax. De buitenwereld, zeg maar administratie, juridische afdeling, marketing en al die dingen. Allerlei dingen die kwamen bij elkaar. En het gekke was, het pakket wat ik had geschetst was zeg maar 10. En binnen een jaar was het 20. En binnen 5 jaar was het 30. Weet je, het werd steeds groter, steeds breder. En ja, juist die contacten. Ik was niet zo goed in cijferwerk. Ik was niet digitaal. Dat heeft me later de kop gekost.
Ja, want je moet dus dan, als teammanager moet je dus kijken naar wat de jongens nodig hebben. Maar je moet dus ook bijvoorbeeld de trips regelen, dus de reizen,
precies,
toch?
Ja, het is eigenlijk een heel breed pakket. En dat werd steeds breder, want ze zeiden, ja, dat doet Davy wel, dat doet David wel. Simpele dingen als kaarten regelen voor thuiswedstrijden, kaarten regelen voor uitwedstrijden. Ja. Contact hebben met het reisbureau, indeling van de kamers in de hotels als je ergens naartoe gaat, in trainingskampen, programma's maken voor de week. Dat had ik weer geleerd van Bob Harms, die was heel secuur erin. Die zei, je moet het altijd 3 keer nakijken. Dus ik keek het altijd 4 keer na.
Maar je vond het wel altijd leuk?
Ik vond het, weet je, ik heb eigenlijk geen enkel naar, ook wanneer je verliest of wanneer negatieve dingen gebeuren. Het is een prachtige dynamiek. En ik vond het geweldig om daar deel van uit te maken en mijn rol te spelen. En te proberen om, en dat geldt voor de spelers individueel, maar ook als geheel, als team. Dat je het team zoveel mogelijk in wat ik noem in pole position aan de start van een wedstrijd brengt. Dus dat de ene keer als er negatieve gevoelens zijn, had ik afspraak met de clubarts. Als het negatief is, hè, weet je, de trainer bevalt iemand niet of wat dan ook gebeurt ook, hè, dat je trainers niet helemaal ligt. En dan zorgen wij voor een positieve stemming, voor een positieve tegenwicht. Ja. En als het te makkelijk gaat, dan worden wij zo van, nou, jongens, je bent er nog niet. Je hebt nog helemaal niks gewonnen.
Nee.
Kleine dingetjes, waardoor je ook een beetje invloed kan hebben op wat er binnen die kleedkamer gebeurt. Om die mensen zoveel mogelijk in een goede positie te brengen. In een prettige positie. En daar is het luisterend oor ook belangrijk voor.
Ja.
Want sommige spelers zitten er doorheen. Maar, hè, of we hebben iets negatiefs. Er is altijd leed. Er is altijd iets verdrietigs. En als je daarmee alleen al luistert naar iemand die zich uit, kan het een verlichting zijn. Mm-hmm. En zonder dat je direct ook het gereedschap hebt om het te veranderen. Mm-hmm. Maar om aandacht te geven. En dat heb ik heel veel met ook buitenlanders gehad. Hè?
Ja, want je moet natuurlijk ook het vertrouwen winnen van spelers die jou niet kennen. En dat eerste jaar bij Olsen, daar krijg je eigenlijk dat vreemdelingenlegioen, zeg maar, onder je hoede. Dus dat zijn Olise, Benny, Arveladze, Sibon.
Sibon is ook echt een buitenlander.
Ja, hoe zorg je ervoor dat je dus de jongens die jou niet kennen, zeg maar, dat die je dan gaan vertrouwen?
Ja, dat heeft ook te maken met de eerste ontmoeting. Hoe toon je? En toon je je als een pragmaticus of toon je je hart? En het laten zien van je hart is heel belangrijk, denk ik. Dat voelen mensen vrij snel.
Ja, ik heb het ook altijd wel snel met teammanager of met de dokter, met de fysio's. Ja, toch wel snel dat je bij een club merkt. Het zijn allemaal mensen die heb je wel eens eerder gezegd, eigenlijk constant bezig zijn om te zorgen dat jij als speler goed kan presteren. En dat voel je altijd wel vrij snel als speler dat, nou, de meeste, bijna allemaal, dat ook heel erg hebben. En dat je dus ook, wat David zegt, dat je heel snel daar wel een band mee opbouwt met die mensen. En misschien soms nog wel meer dan met sommige spelers.
Ja.
Dat als je een tijd, heb ik wel eens in een andere aflevering ook gezegd, als je tijd met mensen werkt, dat en je gaat met spelers zijn collega's en concurrenten, maar de mensen daaromheen zijn eigenlijk de mensen die alleen maar bezig zijn om te zorgen dat jij kan presteren.
Ja.
En dan is het als je weggaat of als die mensen weggaan, dan is dat is ook wel een moment vaak als ik een club verliet, dat ik dacht van die mensen 1, 2, 3 jaar meegewerkt, of soms nog langer zelfs. En dan ga je, daar voel je dan soms meer, zo zie je meer tegenop om afscheid van te nemen dan van de groep van de spelers soms.
Ja, en dat kan breed zijn, hè, want je hebt Mijn rol was een heel erg duidelijk bepaald, maar je hebt ook mensen van het materiaal bijvoorbeeld. Hmm. Die helemaal op de achtergrond werken. Of de vrouw van het spelershome. En die kunnen soms met een oogopslag zien, die zit niet goed in zijn vel. En als je die wordt dan ietsje meer vertroeteld. Of die krijgen iets mee naar huis. Ja. Weet je, zo kleine dingetjes. En dat is het mooie van wat ik dat dus noem, dat totale team. Hè, dat eigenlijk de kracht kan bepalen van je elftal.
Deli, wat wilde jij net zeggen?
Ja, ik denk wat Siem zegt en eigenlijk wat David al de hele tijd vertelt, dat gevoel van als je bij een nieuwe club komt, dat je vaak bij 2 of 3 mensen misschien van de club gelijk die bepaalde veiligheid voelt, waardoor je misschien net wat meer jezelf kan zijn en je thuis voelt bij die nieuwe club. Ik denk dat er altijd maar echt weinig zijn waar je gelijk zo dat voelt bij iemand die zeg maar zijn hart gelijk openstelt en waarbij je denkt van bij jou kan ik gelijk terecht op mijn tweede dag, bij wijze van spreken.
Ja, ja, maar dat is
en,
eigenlijk
bij elke club ook waar ik nu ben geweest, heb je dat. Ja, sommigen zijn inderdaad heel, heel hard en direct en die geven je een hand en lopen gelijk door. En ja, anderen die neem je gelijk in de armen, vragen gelijk hoe het thuis is met je kinderen of familie en ja, veel meer menselijker. En daar krijg je dan gelijk een veel fijner gevoel bij. Zeker als nieuweling helpt dat een hoop.
Ja. Ja, het is natuurlijk ook best wel een precaire. Want je zegt van Louis van Gaal bijvoorbeeld, die zei tegen jou van je moet filteren. Wat wel, dat hoop je natuurlijk als speler. Dat je ook gewoon kan uithuilen en misschien gewoon je even af kan reageren. Ja. Ook als je kwaad bent op de trainer. En dat het dan niet via jou natuurlijk bij die trainer terecht komt, toch?
Ik denk dat ik meer niet heb verteld dan wel.
Dat moet wel, want anders zouden ze je ook niet zo vertrouwen.
Dat was wel het mooie van Louis. Die snapte dat.
Ja.
Weet je, ik heb ook trainers gehad die daar helemaal niks van hadden. En Louis zei ook al in het begin, ik wil dat je overal bij bent. Omdat je ongemerkt moet je ook mijn boodschap, ook een tactische boodschap kan dat zijn. Hè, of in gedrag moet jij ook kunnen overbrengen aan een speler. Als je gewoon met hem praat. Dus je moet weten wat ik wil. Je moet weten wat ik bedoel. En dus ik zat heel vaak bij de wedstrijdbesprekingen. En ja, dan je leert er veel van, ook op ander gebied. Maar dat was een filosofie van Louis. Die dacht er verder over na. En ik heb heel veel trainers meegemaakt die dat niet als een filosofie hadden. Die dachten van ja, wat doet die Davy daar in de kleedkamer?
Ja.
En terwijl voor mij was het toen gewoon geworden. Maar ik heb ook een trainer gehad. Hoeft voor mij niet hoor, wegwezen.
En wat deed je dan als die trainer?
Nou, je probeert er wel met een trainer in gesprek te gaan en uit te leggen. He, van wat is de achtergrond? Dat je niet alleen maar daar zit omdat je pottenkijker bent en omdat je het interessant vindt om daarbij te zitten, maar dat het wel degelijk ook een reden heeft, dat er over is nagedacht. Maar ja, de ene trainer staat er wel voor open en de ander niet.
Heb je dan je rol ook wel eens moeten aanpassen?
Ja.
Kan je een voorbeeld geven?
Nou ja, weet je, als teammanager moet je, ik heb het al zo benoemd, je moet een soort chameleon zijn. Want je moet, de trainer is de koning. Weet je, alles wat de koning behaagt wordt wettelijke verordening. Dat moet gebeuren. Dus daar kom je niet onderuit. Dus je moet je wel aanpassen, maar wel, en dat is, vind ik heel belangrijk, zonder je persoonlijkheid te verliezen. Zonder dat je jezelf geweld aan doet of dat je een heel ander persoon wordt. Maar je moet wel begrijpen, oké, die trainer wil het op die manier. Die wil dat er rode tafellakens over de tafel liggen. En de anderen willen witte. Laat dat gaan, weet je. Sommige dingen moet je kunnen laten gaan. Maar ik had een hele merkwaardige relatie met Martin Jol bijvoorbeeld. En met Henk ten Katen. Die keken op een heel andere manier naar voetbal. Heel anders dan ik gewend was. Ik had 7 jaar met Louis gewerkt. Nou, dat heeft op iedereen effect. Als je een kantoor deelt van 3 bij 4 meter. Dus er zat veel, veel wijsheid ook in. En dat vond ik bij Louis dus bijzonder. Dat hij altijd werkte vanuit een visie. Hij had altijd een bedoeling met de dingen. En soms kon je je ook wel eens ergeren aan zijn gedrag, aan zijn houding en al die dingen. Maar goed, ik had vroeger wel eens met hem gevoetbald bij Ajax. Hm. Weet je, dan als je die kleedkamer gedeeld hebt, dan kijk je daar doorheen en denk je, oh ja, is Louis.
Ja.
En wat voor andere mensen aanleiding is om ruzie te maken of wat dan ook. Maar je moet je zeker aanpassen.
Ja, want je zegt een merkwaardige relatie met Jol. Dus dan moest je gewoon een heel andere rol spelen. Of?
Ja, nee, niet de jongrol. weet je, Martin op zijn manier zal echt zijn best hebben gedaan. Maar hij was veel meer een opportunist die er was voor zichzelf dan dat hij er voor de club was. Weet je, hij ging ook zelden kijken naar jeugdwedstrijden. Dat soort dingen die eigenlijk ingebakken zitten in de cultuur van Ajax. Weet je, als je trainer bent van het eerste helft, dan ben je nieuwsgierig naar wat er gebeurt bij de onder 13 of de onder 15, onder 17. Dat had hij helemaal niet. Nou ja, dat is Martin Jol. Maar hij sloot mij ook wel buiten bij bepaalde dingen. En dat is in het begin wel even wennen. Hij had ook een broer, een beroemde kok Jol. Ja, ze hadden drie broers, de kok, Dick en Willy. Oh nee, dat is niet waar. Nee, maar Kok was zijn rechterhand, zeg maar personal assistant. Ja, en die zag natuurlijk hoe ik dat, hoe het bij mij reilde en zeilde. En dat hij daar moeilijk doorheen kwam. En dat zorgde wel eens voor wrijving. En ja, dan is het moeilijk werken. Dan moet je wel geweld doen aan jezelf ook. Hè, omdat je andere ideeën hebt. Maar je moet toch die trainer ook helpen. En moet je er wel voor zijn.
Ja, want sta je meer aan de kant van de spelers of meer aan de kant van de trainer als teammanager?
Ja, zie. Ik heb me er wel op betrapt dat ik af en toe de rol aannam dat ik meer voor de speler was dan voor de trainer of zo. Of boven de trainer. Weet je, je hebt ook nog de machthebbers daarboven. Directeuren die van alles willen. En dacht, nee, die spelers, daar ligt mijn hart misschien wel meer. Maar het hangt ook van die trainer af, hoe die er tegenover staat. En er waren ook trainers die manipuleerden spelers heel bewust. Nou, daar kan ik dus echt niet tegen.
Op wat voor manier manipuleren ze dan?
Nou, dat ze spelers tegen me gaan uitspelen. Of dat ze een sfeer creëren rond een bepaalde voetballer die dan negatief is. Hè, of dat ze via de media invloed uitoefenen om een bepaalde speler op een of weg te werken. Of misschien op het podium te hijsen. Op het schild te hijsen. Al die zaken. Weet je, dat. Je hebt het gauw genoeg door wanneer het gebeurt.
Ja, en dat is ook wel volk, natuurlijk.
Dat was wel, dat zijn de moeilijkste momenten geweest. En daar kon ik ook wel eens een beetje rebelleren tegen een trainer. Dat ik dacht, nou, ik speel ook met mijn baan bijna.
Ja? Ja. Dus dan, wat deed je dan?
Nou ja, dat ik heel duidelijk maakte dat ik het ermee oneens was. En dat ik me er zeker niet voor zou lenen om daar een rol in te spelen. Maar als je die rol, als een trainer vraagt zo tussen neus en lippen door. Het is nooit heel erg duidelijk. Maar je voelt gewoon dat hij je wil gebruiken om een bepaalde situatie naar zijn hand te krijgen. En als ik denk, dit is niet eerlijk, dan doe ik het niet. En dat zeg je dan. Dan zeg je, nee, dit gaat mij te ver. Hierin ga ik niet mee. En ja, en dan heb je wel een beetje een conflict situatie met een trainer. En dan word je gedoogd en dan heb ik wel eens het geluk gehad dat die trainer werd ontslagen.
Ja.
Nou
ja,
dan kon ik blijven.
Ik zag ook wel vaak teammanager als eigenlijk iemand inderdaad die tussen de trainer en de spelers in stond. Maar wel eigenlijk gewoon, ja, als we bijvoorbeeld spelersraad of zo, dan je had toch het gevoel dat de teammanager vanuit de spelers wel een soort van vertrouwenspersoon is en was. En,
ja, dat komt ook door de eigen ervaring. Hè. Je weet gewoon dat clubs op elk niveau, die proberen altijd het meeste eruit te halen. En je hebt vaak te maken, in mijn rol dan, met jongens die echt jong zijn. Hè. Die tussen de 19, 18, 19, 20, 23, er zitten misschien een paar ouderen bij. Maar die weten nog niet precies hoe de hazen lopen, weet je, wat de bedoeling is. En dan denk ik, ja, die moeten wel gesteund worden, ook om ze wegwijs te maken in die gekke wereld. Weet je, om iets meer te begrijpen van het hoe en waarom. En ja, weet je, we hebben wel eens verhalen gehad over hoeveel shirts mogen wij per seizoen weggeven. Ja, die club die zet heel vaak de hakken in het zand. He, terwijl ik dacht, ja,
mag dan? Wat,
dat is elk jaar vaak een discussiepunt bij de speelraad.
Ja.
hoeveel shirt je mag weggeven.
Weet je, die getallen veranderen, ja, omdat er steeds meer vrijkomt. Maar op een gegeven moment was er bijvoorbeeld 10. En dan dacht ik, ja, weet je, en die andere moest je dan betalen als speler. Als je dan een extra shirt weggaf boven die 10.
Oh.
Al dat soort gedoe, dat was zo'n item. En dan kan je, die spelers kunnen zich op jonge leeftijd makkelijker laten overdonderen. En als er dan iemand zo gek als ik erbij zit, dan zeg je, ja, nee, maar dat is toch niet juist of wat dan ook.
Ja, jij beschermde ze dan een beetje.
Ja, soms wel. Ja, maar je moet ook af en toe streng zijn, hè? Want sociaal vermogen is niet alleen maar aardig zijn. Is ook af en toe, ja, niet iemand die direct op zijn flikker
gaat. Maar gewoon met als doel om gewoon goed te presteren met elkaar.
Ja. Dat is het.
Dat is het eigenlijk. Zo voelt het ook wel, hoor. Het is wel gewoon, ja, ook die relaties zijn uiteindelijk allemaal gewoon om met elkaar tot succes te komen.
Tuurlijk. En heb je ook een beetje streng moeten zijn tegen Simon Daly?
Nou, Daly, regelmatig moet ik zeggen.
Daly, hoe zie jij dat? David,
nee, ik wil net zeggen, van, ja, Davidman en ik kennen elkaar al heel lang.
Je noemt hem Davidman?
Ja, ik noem hem Dailyman. Ja. Dus,
hoe komt dat?
Ik weet niet, een keer begonnen
dat is zo ontstaan, ik weet niet. ik wilde eigenlijk net zeggen van zo'n teammanager zoals Davidman was. ik denk dat die niet meer zo bestaan. Ik denk dat dat nu weer een hele andere rol heeft aangenomen. Waar misschien meer het mentale kant op
nu
gaat.
Nu hebben we mental coaches.
En wat een mental coach misschien, wat nu teammanagers zijn, wat ik ervaren heb na David, ook gelijk bij Ajax, was dat het allemaal veel zakelijker werd. Het werd inderdaad veel meer van de kaartjes regelen tot dit regelen en dat. En het werd ook gewoon die relatie steeds meer. En vaak dingen die geregeld moesten worden, dan gingen de jonge spelers dan, ja, dat hoorde je dan in het elftal en kwam het bij een spelersraad terecht. En die gingen dan het opnemen samen tegen de... Of samen met de teammanager dan tegen de club. En ja, dat was niet meer zoals David nu omschrijft. Hoe dicht hij bij de spelers stond. En dat was wel uniek, denk ik. Ja. Ik denk dat niet meer ergens zo is geweest. Tenminste, niet bij de clubs waar ik daarna nog ben geweest. En die periode bij Ajax. En ja, een vertrouwenspersoon die je vanaf het begin een warm gevoel gaf, die tussen de ballenjongens achter de goal op een bankje zat waar er gescoord werd en waar die samen met de ballenjongens die bij onder 16 of onder 15 speelden, stond te juichen als er gescoord werd. En,
ik ben ook fan.
Ja, en die jongens kwamen later bij het eerste elftal en dan heb je al een soort band opgebouwd. En, ja, dat is bijzonder.
Ja.
Hoe zie je zelf dan nu die rol, David, als je kijkt?
Nou ja, ik kan niet goed naar binnen kijken. En weet je, het voetbal verandert. En ik denk wel, kijk, toen ik scheidde van Ajax, dat deed ik niet uit eigen beweging. Maar
wanneer was dat?
Dat was in 2013.
Ja.
2013. En kan je kort vertellen waarom het niet uit eigen beweging was?
Nou ja, ik kreeg een mededeling dat ze een andere teammanager wilden hebben. En toen zei ik, ja, maar hoezo? En zijn er dingen fout gegaan? En toen kwam het er uiteindelijk eigenlijk op neer. Ik weet dat het een politieke kwestie was. Ik was niet per se voor Kamp Cruijff. Ik was niet voor Kamp Van Gaal. Ik ben voor Kamp Ajax. Maar dat liet ik ook wel eens blijken. Dat ik dacht, dit gaat niet goed. Dus dan komt er een politiek spel.
Ja.
En ze willen allemaal volgelingen hebben en niet mensen die misschien weerstand bieden. Dat is uiteindelijk een reden. Maar het werd gebracht met, we zoeken een digitale teammanager. Nou ja, goed, ze zijn digitaler geworden. Dat is inderdaad juist. Ja, en het punt was, het was heel pijnlijk, omdat op het punt dat ze me dat vertelde, dat was Edwin van der Sar, die was de boodschapper van het nieuws, niet zozeer de bedenker van het hele verhaal. Toen was die andere teammanager was eigenlijk al aangesteld. Dus dat klopte van geen kanten. Ja, en de manier toen, waarop het ging, was gewoon niet oké. Ja.
Ik was toen nog aanvoerder, eigenlijk net op dat moment, net ervoor een beetje. En toen was eigenlijk in de vakantie dat het gebeurde. Toen ben ik ook nog naar de club gekomen. En het was wel gek natuurlijk, want ik zat dan met Frank de Boer en met Edwin inderdaad, heb ik over. Maar ja, die zeiden ook, ja, zie, wij kennen David nog langer dan jij, dus voor ons is dit ook heel moeilijk. Dus ja, dan...
Dus tegen hen zei je van, ja, hij moet blijven? Het is
meer, ik heb meer gewoon van, oké, als David dan in één keer in de vakantie, als er iets gebeurt, dan ga je er toch als aanvoerder en ook wel met andere spelers, ga je daar wel dan over in gesprek. En ja, dan is het natuurlijk vanuit hun ook wel een... was hetzelfde verhaal. Zij vonden het ook een hele moeilijke beslissing. En ja, de reden waarom Dat hoeven ze mij ook niet per se dan zo uit te leggen natuurlijk. Maar ze zeiden wel ook dat het ook voor hun heel moeilijk was. En ja, voor ons als spelers, wat David net schetst, dat je zo'n band hebt met mensen binnen de club. En ook als je zelf weggaat uiteindelijk, zijn dat gewoon momenten die toch wel pijn doen. Het afscheid nemen van mensen waarmee je heel lang samenwerkt. Tuurlijk, en, ja. En zeker maar, degene waarmee je heel...
Ik heb dat wel heel erg gewaardeerd. Ik wist, weet je, dat Siem terug was gekomen of in ieder geval zijn vakantie had onderbroken om daarover te praten. En ik weet ook, ik ken de kansloosheid van zulke dingen. De beslissingen waren al getroffen. En nogmaals, er zat ook iets anders achter. En het heeft me, weet je, vanaf 71 ben je aan de club verbonden. Ja. En daarvoor was ik fan. Stond ik op de tribune als jongetje van 9. Dus het is echt mijn club. En dan doet dat heel erg... Ik heb ook echt erg gehuild.
Ja.
Weet je, ik vond het echt heel erg om mijn club te verlaten. Maar ik gunde ze ook niet dat ze me ergens in een achterkamertje in de archieven zouden wegstoppen. Want ze hadden eigenlijk helemaal geen plan. Dat was het ook het slechte. Ze hadden geen plan. Het is heel normaal dat je in de ontwikkeling denkt van... Ja, we hebben misschien een iets anders nodig. En we hebben andere eisen. Maar dan ga je in overleg met iemand. Weet je. Dan ga je zeggen, wel, zo en zo. Maar dit was om 11:55. Weet je. Ik was bezig met de rugnummers zeg maar, te bepalen en al die dingen. En opeens kwam dat. Dus het was aan alle kanten, op zijn minst gezegd, zeer onhandig wat ze hadden gedaan. Maar weet je, dat is allemaal water onder de bruggen door en gesmolten sneeuw.
Ja, maar je wilde zeggen dat toen jou ter oren kwam dat Siem zijn vakantie had onderbroken, dat je dat...
Maar digitaal,
dat vond ik geweldig, ja.
Weer digitaal, zei je ook, maar, want jij bent absoluut niet digitaal. Ja. Want, je hebt hier allemaal mappen...
Ja, dit.
Voor de mensen thuis, er liggen hier drie hele dikke mappen op tafel.
Agenda's.
Wat is het?
Van...
Ja, dat zijn de agenda's. En weet je... Er zit altijd een jongetje ergens in mij verscholen en die komt er regelmatig naar voren. Dus ik gebruikte die agenda's niet alleen als agenda, maar ook als een soort verzamelplaats van alle dingen die er gebeurden, maakte ik notities van.
Ja.
Hè, en soms tikte ik het uit en soms schreef ik het met de hand.
Maar kan je het een beetje laten zien? Of is
van
ik
weet niet of je kan, ja. Van herinneringen en dingen die gebeuren
voor
in het seizoen.
Voor de mensen die op YouTube kijken, kranten,
artikelen en...
Ja, weet je, van alles wat, maar ook mijn eigen ideeën, mijn meningen en de dingen die gebeurden, ook in de kleedkamers, weet je, waarvan ik dacht, hey, dat is wel opmerkelijk. Die heb ik, en ik plakte er dan plaatjes bij.
Kan jij het zien, Daley?
Ja, ik zie het een beetje.
Ik zie hier 2011 liggen, dat is wel een mooi jaar.
Ja, 2011 is natuurlijk, 2011 is het magische jaar, hè. dat is wat er allemaal gebeurde, want het is eigenlijk 2010, 2011. Nee. En 2010 was nog gekleurd door de familie Jol.
Ja.
Ja, tot een bepaald moment. En toen hadden we die wedstrijd Jol die stapte op. En Frank kwam binnen. En dat was een verademing, omdat iedereen begreep, dit is echt Ajax weer. Mm-hmm. En dat zag je meteen in de eerste wedstrijd tegen Milan. Hè, dat we met 2-0 gingen winnen daar. Ja. Met Christian Eriksen. Die opeens de rol kreeg. En Louis zei in de voorbespreking, en dat was zo typerend ook. Ja, legde uit, hoe gaat Milan spelen? Hoe stellen we ons er tegenop? En toen zei
Frank.
Dat zei Frank, ja, dat was een eerste wedstrijd. En toen zei hij, en als jullie het niet meer weten, geef de bal maar aan Christian. Die doet er wel iets goeds mee. Nou ja, weet je, hoe mooi kan je het hebben als jonge speler om een trainer te hebben die op die manier, die je niet heel uitvoerig hoeft uit te leggen dat en dat, maar gewoon je vertrouwen geeft.
Ja.
En dat uiteindelijk mondde dat dus uit in een kampioenschap. En dat kampioenschap, daar zaten zoveel verhalen in. Ik krijg nog koud, weet je, als ik eraan denk. En ik heb heel veel meegemaakt, al die jaren bij Ajax van dichtbij meegemaakt. Dit is het mooiste kampioenschap dat ik heb meegemaakt.
Ja.
Omdat er zoveel emotie was. Weet je, er zat zo'n mooie, positieve stemming in die ploeg. En er was ook, weet je, ook te denken aan een aantal spelers binnen die ploeg. Waren Siem en Daley maakten er ook deel van uit. Jan Vertonghen, die zorgde voor een aparte kracht, weet je, van saamhorigheid, van met elkaar dingen doen. En lol hebben met elkaar ook, als het kon.
Ja.
En ja, dat, ik vind dat een onvergetelijk, een heel mooi emotioneel kampioenschap.
Kan je niet eens die openslaan op de kampioenswedstrijd,
datum? De kampioenswedstrijd.
Ja, Maar dat, daar hebben we het in de podcast wel eens over gehad. Maar ik ben dan benieuwd wat je daar voor aantekeningen hebt bijgemaakt.
Ja, dan moet ik even mijn brillen tevoorschijn toveren. Ja. Anders kom ik op 31 december uit.
De bril wordt opgezet.
Dat is in mei, hè, was het.
Nee.
Ik heb hier echt zo'n bewondering.
Ergens in mij.
Het is zo netjes allemaal ingeplakt.
Ja, maar weet je, ik was ook... ik had misschien te veel tijd. Ik was te weinig digitaal bezig.
Heb je überhaupt tijd gehad? Ja.
Niet e-mailen, maar wel dingen inplakken.
Nou ja, weet je, rond die wedstrijd was het allemaal wel duidelijk. Maar ik heb hier die datum van de 15e mei... En er zit ook een verhaal vooraf, want we hadden die bekerfinale verloren. En weet je, het gekke was, we hadden verloren van Twente voor de beker. En niemand had het idee van, dit is een mokerslag voor ons. Nou ja, ik heb hier een paar plaatjes. Kijk, Broedertwist. Ajax tegen Twente.
Tegen
Luc, ja.
Oh. Ja. En daar hadden ze een kop van gemaakt, geloof ik. In de kranten heb ik verkleind en in die agenda geplakt. En er staat hier ook, dit is ook wel interessant. Wat doet Lorenzo de avond voor de wedstrijd in Hoorn bij een kickboxwedstrijd die uit de hand loopt en het nieuws haalt?
Dat klopt, als het toen social media, dat was wel
weer. Dat is wel een verhaal geworden, nu kan het wel.
Want dat heb je zelf geschreven of dat heb je uitgeknipt?
Dat, dat heb ik zelf geschreven.
Oh, ja.
En er zit een fotootje van mij met Michele Santoni. Ik had een goede relatie met hem. Dus die dingen eromheen.
Dat is de videoanalist, hè?
Ja.
Die is nu je trainer.
Ja, die doet het wel aardig. Bij, ja.
Die doet het aardig.
Nou ja, goed.
En wat deed hij dan bij die kickboxwedstrijd? Ging je dat
hij vragen? Was toeschouwer, maar hij was gek van kickboxen. Hij had allemaal vrienden in die sferen, denk ik ook.
Ja.
Maar ja, weet je, de avond voor de wedstrijd van je leven.
Als er gebeurde iets bij dat event, waardoor het...
ja, precies.
Als er niks was gebeurd, was er niks... Ja, was
het... Maar het liep daar uit de hand, weet je, knokken en al die dingen mee. En wie was er? Ook Lorenzo.
Maar want je hebt net niet de vraag beantwoord, maar staat hier ook iets in een aantekening van over de mannen van Siem of Daily, waar met de vraag wat deed Siem in de bubbels of om 12 uur 's nachts.
In de pubquiz, David en ik gingen altijd pubquizzen.
Pubquizzen?
Ja.
Jij en David?
Ik, David, nou, Jan Vertongen, Michele.
Ja, en Sofie ging wel eens mee. En, ja,
nog wat mensen.
Ja. Ja.
Sportpubquizzen of gewoon
pubquizzen. Ja, nee, Amsterdam-West had je een café, dat heette Barbaars. In de Baarsjes, hè, dat heette Barbaars. En zo, dat was toen een beetje mode. In heel Amsterdam had je van die pubquizzen. Maar ook daar, en daar waren veel mensen. Dat was altijd vol. En dan kwam...
waren jullie goed?
Ja, redelijk.
Maar we hadden veel lol. Dat maakte alles goed.
En David was ook van zeker van de voetbalquizzen. Volgens mij bij Daily thuis. Dus,
Ik organiseer ook wel quizzen op trainingskampen, weet je. Dan, één keer hebben we Martin Jol laten verliezen. Die stond op kop en hij moest één vraag goed nog beantwoorden. En die vraag was, ik weet het allemaal nog goed, wie is de eigenaar van Manchester United? Dat was op dat moment. En hij vult in, Blazer. En wij zeggen, fout. Blazer, zegt hij. Nee, de man het Glazer.
Oh.
Ja, maar ja, maakt het uit. Nee, fout. Hij was echt doodziek.
Oh, mooi.
Ja, maar het was vooral ook gezellig. En, ik geloof, jij kwam op de fiets al die kant op. Ja, en die mensen, al die bezoekers, die keken wel van op. Het zijn die voetballers.
Wat grappig.
Maar dat was een hele leuke mix, weet je. En ook dat vertelde een beetje een verhaal over hoe die jongens in het leven stonden. Weet je, die scheiden zich niet af van de maatschappij of wat dan ook. Weet je, gewoon gezellig iets leuks doen met elkaar.
Mm-hmm.
Komt misschien toen ook nog iets meer. Maar,
ja. Dat zal ongetwijfeld zijn.
En van David kan ik natuurlijk altijd nog herinneren... De speeches, afscheidsspeeches die hij gaf als ze inderdaad weer een speler weg moest of iemand wegging. Dan ging David vaak wel even een praatje houden. En dan was iedereen toch wel even stil van wat gaat hij nu?
Waren dat tearjerkers?
Ja, nou ja, dat waren wel bijzondere.
Ik weet er eentje, toen Mauro Rosales wegging, die werd echt weggepest door Ten Katen. En die ging dus ook weg, halverwege. En toen had ik een speech en... Ja, ik kreeg het zelf een beetje te kwaad. Weet je, het was echt diep. Heel emotioneel. Want kijk, dit is een Argentijn. Dus die moet je anders over praten dan over een coole man uit de Achterhoek.
toen ik stopte met voetbal, David, ik weet niet of ik hem voor mag lezen of niet. Maar toen stuurde jij mij ook nog even een berichtje. Dus voelde het toch wel een beetje als zo'n speech. Maar ik weet niet of ik hem...
Tuurlijk mag het.
Jij mag ook wel even voorlezen. Dan kan je een beetje horen hoe dat klinkt, zeg maar.
Oh, wat leuk.
Nou, dat is weer een... Ik ben weer in het valletje gelopen.
Ja, ik vind het juist mooi altijd, Daan.
20 mei 2023. Goedenavond, Siem. Gisteren je laatste profwedstrijd. Dat levert toch een bijzonder moment op. Best intens, om het zo te zeggen. Het was mooi om het professionele voetbaldeel van je leven van redelijk dichtbij mee te maken. Ik bewaar daar erg mooie herinneringen aan. Lang niet alleen voetbaltechnisch. Winnen en verliezen, maar vooral aan je zich ontwikkelende persoonlijkheid. Je groei als mens, vol drive, verantwoordelijkheid, passie en lol. Al die stappen via bergen en dalen tot aan wie je nu bent en met nog steeds groeimarges. Je hebt een schatkamer aan herinneringen. Hoe waardevol. Deze mijlpaal, nieuw startpunt, raakt mijn sentiment. Het voelt als dankbaarheid. Ik wens jou, jullie, het mooiste. We komen elkaar stellig weer eens tegen. Houd je kompas zuiver.
Oh, wat mooi. Nou.
Mooi toch?
Ja, ik vind het heel mooi. Ja, dat vind ik wel ontroerend.
Nou, zelfs in een appje voelde ik mooi. Zeg maar dat, dat zo'n moment weer. Ja, nee, dus daar kan ik nog wel, heb ik nog wel herinneringen aan. Ja, dat hij dat in de kleedkamer deed. Ja. En dat zijn altijd...
ik weet nog met de Rosales dat ik had het verhaal verteld. Het was ook een beetje een steek naar onder water van naar Henk ten Katen. Die liep op een gegeven ogenblik ook weg. Die vond het te veel worden. Weet je, ik was Rosales dat ophemelen. Ik zeg, je bent Olympisch kampioen. Fantastisch. Altijd goeie. Nou ja, al dat soort dingen. En ten Katen zag ik zo wegsluipen. Denk, dat wil ik allemaal niet horen. En toen ging ik naar mijn eigen kamertje. En weet je, je geeft in zo'n speech geef je wel veel van jezelf. En je zegt, ik was even zo. Toen kwam Klaas-Jan kwam binnen. Die pakt me vast en die begint zo te grienen. Oh, zo helemaal. Ja. Ja, Klaas had ook een speciale relatie met de Rosales. Weet je, die kon elkaar goed vinden in het veld. En die mochten zo echt helemaal te huilen. Ja, toen moest ik ook huilen.
Ja.
Stonden we daar in dat kleine kamertje.
Maar dat is natuurlijk heel logisch. Zeker
maar
als
dat kan je nu toch niet meer voorstellen met
een
teammanager.
Dat de teammanager
dat is gewoon niet meer.
Nee.
Nee. Ja.
Want Daley, wat heb jij voor herinneringen van toen?
Van toen?
Ja, van hem als teammanager. Eigenlijk,
ja, ook dat begin wat Sien net zegt. Die emotionele momenten. Maar ja, eigenlijk waar ik net eigenlijk al op terug het warme gevoel van wat David jij altijd geeft, wat hij elke speler geeft, dat je, ja, het klinkt heel cliché, maar dat het, de deur staat echt altijd open, weet je wel. Je kan echt altijd bij David terecht. En ja, ik denk dat dat voor spelers zo voelbaar was, dat er ook een speciale band ontstond met een ieder. Ik denk dat er geen speler is geweest waar je, ja, misschien een enkele waar je geen band mee hebt gehad. Ik denk dat er elke speler wel op een bepaalde manier, ja, misschien nog steeds wel verbonden is. op een bepaalde manier met jou, weet je wel. En dat is gewoon speciaal. Ik denk wat ik net zeg, dat is gewoon uniek in het voetbal, dat er mensen zo dichtbij komen bij elkaar. Omdat het gewoon een keiharde wereld is soms.
Ja.
Ja.
En ging hij nou bij jou thuis quizzen? Of maakte hij, wat zei je, Simeon?
Nee, mijn vader maakt altijd... ik weet niet of hij laatste is alweer een tijd geleden.
Dus in de laatste jaren niet meer. Maar daarvoor hadden we
altijd
dezelfde. Mijn vader maakte altijd thuis voetbalquizzen. En dat werd op een gegeven moment best wel veel van hoog niveau uitgenodigd. Ook een paar vrienden die er voor de gezelligheid waren. Maar er waren ook best wel competitief volgens mij. En volgens mij heeft David daar de meeste overwinningen behaald.
Ja, weet je... We gingen altijd uit van een hoog gemiddelde en dat noemden we ABK, algemene basiskennis. Maar dat waren best wel pittig.
Was het.
Ja, algemene basiskennis. Best pittige vragen. Maar het leuke was ook daar, want weet je, de gastvrijheid van de familie Blind speelde ook een hoofdrol. Hè? Want zijn moeder maakte dan heerlijke maaltijden klaar samen met vriendinnen. Dus het was veel meer
dan...
Het
thema aan verbonden altijd. Ja. En ja, het thema was toch altijd dan wat er gekookt werd. Ja. En,
maar dat is niet meer jammer hoor. Dat is
Ja, het is echt jammer. Ja, maar ja, weet je, het is wel heel mooi geweest. Je had het week... Nee, het EK Zwitserland-Oostenrijk. Nou ja, dan kwam Yvonne Blind als een Tiroler schone.
Oh, wat goed.
kwam de tafel bedienen.
Dat was het
thema.
Klasse.
En dan kreeg, maar erg leuk. Was,
ja. Ja, en je werkt natuurlijk met hele jonge jongens die in de bloei van hun leven, die worden voor het eerst beroemd. Wat was het moeilijkste om dat soort jongens op het rechte pad te houden?
Ja, dat hangt heel erg van de persoonlijkheid af waar je mee te maken hebt. En je hebt jongens die vullen hun toekomst al in op het moment dat ze nog helemaal niet zover zijn. He, die hebben pretenties en die veranderen in houding. He, dat merk je al gauw bij een eerste gesprek dat je dan voert. En dat is niet een officieel intakegesprek, maar gewoon gezellig praten. Hoe zit je familie in elkaar? Kijk je tegen dingen aan? En dan merk je, hé, wacht even, die raakt uit balans. Die is niet helemaal in balans. Dat probeer je dan bij te stellen. En soms lukt het, maar soms lukt het ook helemaal niet. Hè?
Nee.
Soms kan je iemand niet raken. En dat zie ik, dat is dan... Dat voelt wel een beetje als falen. Maar je weet ook dat de 100% scoren is eigenlijk niet mogelijk. En ja, je probeert vanuit jezelf je best te doen. En sommige zijn moeilijk te bereiken. Ik heb in Zlatan gewerkt.
Ik wou net vragen, ja. Bijvoorbeeld,
Ja, dat was een uitermate aparte persoonlijkheid toen ik kwam. Toen ik kwam was hij eigenlijk in Zweden al een grote held, een grote ster. Werd op handen gedragen, een cultfiguur in Malmö in elk geval. De wereld van Malmö. En dat nam hij mee. En hij was zeer ambitieus hoor. Maar hij had ook een bepaalde idee van... ja, niemand gaat mij wat leren. En ik was degene die moest zeggen... je wel op tijd komen. Vergeet niet de deur achter je dicht. Al die kleine dingen van de disciplinekant... waar hij eigenlijk lak aan had... die moest ik hem wel vertellen. Dus ik was eigenlijk heel vervelend voor hem.
Ja.
Ik was geen leuke man. Want ik, daar heb je hem weer. Ja, Nederlandse les moet je naartoe. Geen zin. Nee, je moet toch. Al die dingen meer. En ook dat, weet je, heeft mij heel veel geleerd. Want in de zoektocht naar om iemand wel te kunnen raken. Voor het team. Hè? Niet alleen voor hem, maar voor het team. En ook zeker niet voor mij. Maar om te kijken hoe hij de beste rol kan spelen. Want dat hij heel goed kon voetballen, dat hadden we ook meteen al gezien.
Ja.
Het was extreem wat hij kon met dat grote lijf van hem. Maar het karakter zat nog helemaal in een soort Zweedse modus. En toen raakte ik in gesprek met de assistenttrainer van het Zweedse elftal. En ik vertelde hem, ja, moet je luisteren, Tommy, ik zit met een probleem, want ik kan niet doordringen tot Zlatan. Het is gewoon altijd een soort prikkeldraad tussen ons. En ze zeiden, ja, heb je wel genoeg verdiept in hem? Ik zei, nou, ik weet wel een beetje. Ze begon niet te vertellen. En hij had natuurlijk meegemaakt. Hij maakte hem toen nog mee bij de Zweedse nationale ploeg. Hij zegt, weet je, bij Zlatan moet je soms dingen omkeren. In plaats van dat jij zegt hoe het moet, kan je aan hem vragen hoe hij denkt dat het moet. En dat was echt een levensles ook eigenlijk. Dat je niet alleen maar vanuit je eigen ivoren toren kijkt naar wat er gebeurt. Maar dat je nog breder in je empathie bent. En dat je probeert om op die manier iemand verantwoordelijkheid te geven. En via die verantwoordelijkheid, want het sloeg wel meteen aan. Weet je, dan krijg je wel het vertrouwen. En als ik nu...
Gelijk het jong en blind advies.
Ja, inderdaad.
Maar daarvoor kunnen we nog uren met jou doorpraten over vroeger. En dat doen we ook nog wel als de microfoons uit zijn, gaan we nog uren doorpraten. Ja. En tegenwoordig, wat is nu? Komt jouw liefde voor het voetbal nu tot uiting?
Ja, die gaat nooit over. En ook mijn liefde voor Ajax gaat niet over. Al heb ik af en toe bedenkingen over hoe dingen gaan en maak ik me zorgen. En lig ik soms 's nachts wakker en denk ik, hoe moeten ze dit nou oplossen? Weet je, dat gaat nooit bij me weg. Ik ben gewoon een freak. Maar,
een soort ex die je nooit kan loslaten.
Ik denk erger.
Erger?
Ik heb een aantal exen. Nee, ik weet dat het erger is. Nee, maar ik... Na 2 jaar, 3 jaar zwart gat, zeg maar. Toen had ik het echt heel moeilijk. Vanwege het afscheid bij Ajax. Toen heb ik het wel herpakt. En ik ben nu in de spelersbegeleiding gedoken. Ik ben zo'n verfoeide zaakwaarnemer. En ik deed dat omdat ik dacht, weet je, ik zag wat er gebeurde. En je hebt hele goede erbij en je hebt ook hele slechte erbij. En ik zeg, ik wil het goed doen op mijn manier, met mijn aard. Maar dan moet ik wel mensen hebben die digitaal zijn.
Maar dat ben je bent het nog steeds niet geworden?
Nee.
Dus die heb je niet alleen.
En dus ik heb 23 spelers, waarvan 3 vrouwen. En die probeer ik zo goed mogelijk te begeleiden. 100% kan ook niet. Je loopt tegen andere dingen aan. Het is een hele gekke wereld.
Zijn dat vooral jonge spelers?
Ja, tussen de 16 en 22. De oudste is 33, maar dat is Sherida Spitsen.
Oh ja.
Dus die mag wel, ja. Weet je, dat is mijn vlaggenschip.
Vlaggenschip. Ja.
En altijd wel bezig met voetbal. Soms te veel. Dan denk ik, ja, ik kan wel een beetje afstand nemen. Maar ik vind het gewoon zo mooi.
Yeah.
En ik vind juist de mooie dingen, vind ik aantrekkelijk. Er zijn heel veel negatieve dingen, vind ik, rond voetbal. Heel veel donkere kanten. En daar wil ik ver vanaf blijven, want ik wil gewoon geen geweld aan mezelf doen. Ik wil mezelf altijd in de spiegel kunnen kijken. En heb ik liever dat ik verlies leid. Hè, dus bijvoorbeeld dat een speler vertrekt of wat dan ook uit mijn bedrijf. Dan dat ik mezelf geweld aan doe door gekke trucs uit te halen.
Ja.
Maar ja, zo naïef ben ik.
Ja.
Nou, zo hou ik het ook.
Fijn dat we in deze wereld ook zoeken.
Ja, als er iemand het motto van de naam van onze podcast uitleeft, dan is David het wel, denk ik.
Voetbal is live, ja.
Voetbal is live. Dat nee. Mooi. Dankjewel, David. Leuk dat je er was.
Heel fijn om er geweest te zijn en gezellig gesproken. Ook leuk om Deliman weer eens een keer te zien in leven te lijven.
Ja, Deliman was alleen maar aan het luisteren. Is dat,
ik zat echt aandacht te luisteren. En leuk.
In het begin zei ik toch, luisteren kan soms belangrijker zijn dan het gebabbel.
Gelijk geleerd van jouw advies in het begin en die heeft gewoon goed geluisterd.
Ja, zeker.
Ja mannen, nou dat was hem dan weer. Luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren natuurlijk. En als je vragen hebt, mail ze dan naar podcast@voetbalislive.nl. Dan komen ze bij Siem terecht en die stuurt ze weer door naar mij. En volg ons ook vooral op de socials, Voetbalislive podcast op Instagram. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.